Welkom bij de podcastclub. De club waar je bij wil horen.
De podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts.
Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
Hou onze social media in de gaten als je er volgende keer live bij wilt zijn.
Je gaat nu luisteren naar een live opname opgenomen op 9 november 2017 in Lab 111 in Amsterdam.
Ja, daar gaan we dan.
Woehoe. Aflevering 2.
Ja, een hele goede avond. Leuk dat jullie er zijn op de tweede aflevering van de podcastclub. Het is een kleine ruimte, dus eigenlijk zijn die microfoons niet nodig, maar we nemen het op. Dus vandaar dat we zo in de microfoon praten. En als jullie dus een vraag hebben, dan mogen jullie naast Nicky gaan zitten en dan geven ze jullie de microfoon. Ja, de podcastclub is een initiatief van Lieve Heremans en mijzelf. En elke maand interviewen wij een podcastmaker over zijn of haar podcast. En deze maand is dat Nicky Dekker.
Die zit naast ons. Vet leuk. En jouzelf is Misha Melita.
Oh ja, ik heb mijn naam niet gezegd.
En nu stond in het draaiboek dat we even eerst gingen peilen, want we willen het een beetje interactiever maken. Maar ik zit nu niet op de goede plek, dus jij moet even...
Oh ja, we gaan even aan mensen op de eerste rij.
Want het is natuurlijk gewoon een boekenclub voor podcast. Dus we willen eigenlijk weten wat jullie van de podcast vinden. Dus Misha.
Ja, dan jullie... mag je gewoon eerlijk zeggen.
Je mag gewoon eerlijk zeggen. Ook als je niet hebt geluisterd, dat is niet erg. Maar kan je vertellen wat je lievelingsaflevering was?
Voor mij zeker de eerste aflevering. En dat is vooral als je gaat naar de Women's March. En als zo'n ding, zo'n initiatief was dat toen. En dacht ik, ja, dat is fantastisch dat mensen dit doen en vrouwen bij elkaar komen. En ik ging er zelf niet naartoe. En ik vroeg me eigenlijk af waarom ik dat niet deed. Want het is natuurlijk super makkelijk om gewoon letterlijk fysiek ergens naartoe te gaan. En zeggen, ja, dit is goed.
Ja, daar ben ik het wel niet mee eens. Het is helemaal niet makkelijk.
Ja, nou, uiteindelijk dus blijkbaar niet. Dus ik dacht, ik zat het te luisteren. Ja, maar ook een beetje jouw ongemak wat je daar misschien in het begin voelde. Dacht, ja, dat houdt me dus blijkbaar tegen. Dus als een soort stukje erkenning voor mezelf, denk ik.
Ja.
En hebben we hiernaast nog een reactie?
Ik kan me daar wel bij aansluiten. Ik heb eigenlijk alleen ook de eerste aflevering geluisterd. Gisteren, omdat ik wist dat ik hier naartoe ging uiteindelijk. En die vond ik wel heel erg interessant. En inderdaad ook de vragen die werden gesteld. En ook de openheid waarmee Nicky daarover vertelde. Over hoe zij zelf twijfelt daarin. En wat zij belangrijk vindt en wat ze wil uitdragen. Dat vond ik heel boeiend.
Oké, dankjewel. Nou, dan hebben we in ieder geval inderdaad nu alweer een beetje meer interactie dan de vorige keer. Dat is al gelukt.
Check.
Dus maar vooral als je vragen hebt, wilde dus eigenlijk graag een mobiele microfoon, maar dat is nog niet gelukt. Maar dan kan je dus gewoon naast Nicky gaan zitten en dat is helemaal niet eng. Of
schreeuwen en dan herhalen wij je vraag.
Ja, je mag ook schreeuwen. Als je dat graag wil.
En maar vandaag is een bijzondere datum. En daar gaan we eigenlijk... naar luisteren nu. Want ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar het is 9 november. En ik weet niet of jullie nog weten wat er vorig jaar op 9 november gebeurde. Er wordt heel erg heftig ja geknikt. Maar Misha gaat nu even het fragment opzetten.
Het was 1999 en het ging niet goed met de zee.
Aflevering.
Het is 9 november en het ziet eruit uit dat Donald Trump president gaat worden.
Op de dag dat Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, schrok ik enorm. Ik stuurde zoveel geschokte tweets de wereld in, dat de Volkskrant me er zelfs over belde. Waar ben je bang voor? Vroegen ze.
Dat is voor mij wel echt een teken dat er zoveel kwade mensen in de wereld zijn die zo'n ontzettende hekel aan elkaar hebben. Dat is gewoon een meerderheid in de VS. En wie weet, straks in maart zijn de hierverkiezingen, blijkt er hier ook wel een meerderheid te zitten.
Eigenlijk ben ik best een betrokken burger. Ik stem, lees de krant, nou ja, deels, soms, en ik teken met regelmaat online petities. Maar veel verder dan twitteren en facebooken over mijn mening kom ik niet. Ja, dat schiet niet op. Ik moet iets gaan doen. Maar iets doen, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op die vraag. Ik spreek allerlei mensen die zich bezighouden met de wereld veranderen. Een hoogleraar.
Nederlanders zijn geen demonstranten.
Een activist.
De bom barstte pas kort.
Dat was de introductie van jouw podcast. Dus precies nu een jaar geleden dat je die eerste opname maakte. Dat is wel bijzonder.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja, ik weet dat nog heel goed. Nee, want ik zat toen... Ik had de verkiezingen live gekeken in een theater met vrienden van mij. Die maakten er een voorstelling omheen. Dus ik was eigenlijk van plan om rond 4 uur naar huis te gaan. En dat was precies het moment waarop iemand zei... Oh, maar Trump zou nu kunnen winnen. Dus toen hebben we dat helemaal uitgezeten. Het was volgens mij 8 uur 's ochtends of zo toen ik dit opnam. Ik was ook echt aan het fluisteren, omdat natuurlijk gewoon mijn vriend aan het slapen was. En zo heel stilletjes. Maar ik was wel echt behoorlijk aangedaan daarvan. En het zette ook gelijk heel veel dingen in beweging. Van niet direct de podcast. Ik dacht wel, ik neem heel vaak gewoon random dingen op. Dus ook heel veel dingen gooi ik weg. Maar bijvoorbeeld, ik weet ook nog dat ik toen op 9 november, toen ben ik gaan slapen en toen werd ik weer wakker. En toen had ik een etentje georganiseerd voor vrienden van mij. Dat ik zei, nou ja, kom maar langs en dan gaan we gewoon een beetje huilen met elkaar. En toen was ik bloemen gaan kopen en toen ging ik naar de bloemist bij ons in de straat. En dat meisje zei van, ja, is er een gelegenheid voor de bloemen? En toen zei ik, ja, het zijn anti-Trump bloemen. En toen zei ze, ja, wie is Trump dan? En toen kwam ik in een soort hele politieke discussie met haar. Ze had dus het nieuws niet gevolgd. Maar in die discussie bleek dan ook weer dat zij dus een soort afgestudeerd, ze had mbo bloemschikken of ik weet niet precies wat gedaan. En nu werkte ze dan fulltime, maar ze had een 0-uren contract. En ze woonde in Amersfoort en ze woonde nog bij haar ouders, want ze verdiende dus €600 per maand. Terwijl ze 5 tot 6 dagen per week werkte.
Wow. Omdat ze onder de 23 was of zo?
Ja, omdat ze jeugdminimumloon kreeg. Wat ik dus later ook weer in de podcast met Esther besprak. Maar dat was dus op zich al zo'n heel betekenisvol moment. Dat ik hem zat van, Trump is president van de VS, dit is zo erg. En dat je dan bloemen gaat kopen om jezelf daarvoor op te vrolijken bij iemand die het echt veel kutter heeft en zich niet echt kan permitteren om zich druk te maken over Trump.
Ja. Dat je eigenlijk dat je leven best oké is.
Nou, dat ondanks niet. Trump. Maar het is wel goed, denk ik, om steeds opnieuw ook dicht bij huis te kijken. Dat Trump is echt gigantisch, maar er zijn ook heel gigantische dingen in Nederland gaande die... Ja, zich vaak wat op de achtergrond afspelen.
Ja.
Maar Trump was wel heel duidelijk echt, maakte iets in jou los.
Ja, zeker. Dat
laat je ook horen.
Ja, dat is heel duidelijk volgens.
Kan je wat meer daarover vertellen? Wat maakt dat in jou los? Wat heb je getweet? Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik echt niet. En dat kun je nu ook niet meer opzoeken, want ik ben van Twitter af. Dus dat is allemaal verwijderd. Facebook, dat blijft bestaan, maar volgens mij is dit verwijderd. Ik heb heel veel zitten retweeten van mensen in Amerika. En ik heb dat vooral ook heel erg zitten volgen. En dat was echt het moment dat ik in dat theater zag. En je zag dan dat op een gegeven moment dat het echt duidelijk werd dat hij ging winnen. En ik zag alle Amerikanen die ik dan op Twitter volgde... En die waren aan het schrijven van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden. En dat was wel het moment waarop ik dacht... ja, dit kan ik in maart ook zijn als Thierry Baudet of Geert Wilders wint. Want wat die Amerikanen tot nu toe hebben gedaan... is hetzelfde als wat ik doe. Namelijk dat ze zeggen, ik ben het er niet mee eens... maar verder geen actie ondernemen. Dus dat was, wat ik ook in de podcast zeg... wel het moment waarop ik dacht... misschien tijd om eens te kijken hoe je überhaupt in actie zou kunnen komen.
Hoe je iets doet.
Ja, iets doen, hoe doe je dat? Ja.
En wat ben je gaan doen in het afgelopen jaar?
Ik ben zeker het eerste half jaar voor die podcast. Dus daar ben ik ongeveer een half jaar mee bezig geweest. Heb ik heel veel gedaan. Dus ook heel veel wat gewoon niet in de podcast terecht is gekomen. Bij allerlei groepen. Er waren overal praatgroepen en daar ging ik dan heen. Discussies, demonstraties. Aangesloten bij politieke partijen. Ook naar ALV's geweest. Dus ik heb heel veel van dat soort dingen uitgeprobeerd. En ik ben nu dan weer net op het punt, maar misschien is het ook een soort gefaseerd ding. Maar ik ben nu dan weer op een punt dat ik denk, ja, dat is niet per se waar mijn kracht ligt of zo. Dat ik kan denk ik uiteindelijk meer toevoegen aan politieke verandering door dit soort programma's te maken. Dan door met mensen te vergaderen en dingen te organiseren. Want ik ben niet heel goed met mensen en ik ben al helemaal niet goed met vergaderen. Dus ik kan wel gaan zeggen, ik moet dat soort dingen gaan doen. Maar dat ligt mij helemaal niet.
Want de boodschap is wel een beetje uit de podcast. Van, we moeten ons gaan verenigen. We moeten iets gaan doen in een heel letterlijke manier. We moeten de straat op, we moeten
ja, daar sta ik ook nog steeds achter. Maar ik heb dat wel heel moeilijk gevonden. Dus ik heb bijvoorbeeld, omdat ik radiomaker en schrijver ben. En dan vooral van poëzie, maar ook essays en... Als schrijver word je regelmatig gevraagd om ergens op te komen dagen en een stuk voor mensen, vooral poëzie voor mensen te schrijven, voor niks. Of voor reiskostenvergoeding vertellen ze dan heel blij is van ja, we vergoeden je reiskosten. Dus ja, dit is wel werk. Je kan niet alleen die 20 euro treinkaartje voor mij betalen. Dus op 1 mei was de dag van de arbeid. Dat is sowieso niks in Nederland. Dat vind ik al best wel heftig. Dat, het gros van de wereld is dat een vrije dag. Maar we hebben zoiets van, ja, de arbeid. Dus op de dag van de arbeid had ik een borrel georganiseerd voor, ik denk, 30 of 40 schrijvers in mijn netwerk. Dat ik zei, oké, dan komen jullie allemaal naar Utrecht. Want dat is centraal, café naast het station. En laten we dan eens eerst gewoon met elkaar gaan praten van wat zouden we nou willen. Stel dat we een vakbond voor literaire schrijvers zouden oprichten. Wat zou daar dan op moeten staan? Is dat dan dat we een minimum inkomen willen hebben voor ergens een gedicht voorlezen? Of is dat juist dat we meer aandacht willen in kranten? Of van waar kunnen we ons samen voor inzetten? En daar kwam uiteindelijk niemand op af.
Helemaal niemand?
Helemaal niemand.
Er had zin om naar Utrecht te komen?
Nou, er waren heel veel mensen die hadden gemaild van, oh, ik vind dit een supergoed initiatief, maar ik heb zelf geen tijd en energie om eraan mee te doen, maar hou me vooral op de hoogte van wat je gaat organiseren. En ik zei, ja, dat is heel leuk, maar als jij niet meedoet, dan kan ik ook niks organiseren. Ik heb wel echt meer mensen nodig dan alleen ikzelf. En er waren volgens mij 3 mensen die zouden komen, die hebben allemaal op de dag zelf afgezegd. Ja, toen ben ik Moana gaan kijken.
Ik vroeg me af, we zaten net stiekem bij het eten al te praten. Mm-hmm. Maar voor Trump was het voor jou dus een hele grote aanleiding om allemaal verschillende dingen te gaan doen. Was dat allemaal nieuw voor jou? Of, want je zei net ook dat je wel tweede bent geworden bij het Utrechts scholierendebat kampioenschap.
Ja, dat klopt. Maar op deze manier activisme was wel echt nieuw voor mij. Ik geloof ook echt niet of ik moet. Nou, ik heb 1 keer eerder gedemonstreerd. En dat was toen, en ik weet niet eens meer wat het was, maar er was iets met de STUVI. Die zou worden verkleind of afgeschaft of zo. Maar er was toen ook een heel zielige vertoning. Dat was op de Dam. En er stonden ook allemaal hotdogkraampjes en zo. En dat was meer een soort bevrijdingsfestival dan mensen die boos waren. Maar verder demonstreren of samenkomen in actiegroepen heb ik niet gedaan. En ik heb wel gedebatteerd, maar dat was dan. Ik vind debatteren is ook helemaal geen activisme. Hè. Dat is echt gewoon de slechtste kant van politiek. Dat is leren hoe je een boodschap overbrengt. Het maakt verder niet uit wat die boodschap is. En daar was ik heel goed in. Ik was heel goed in meningen verkondigen waar ik het helemaal niet mee eens was.
Ja, het is meer sport eigenlijk.
Ja, het is een spelletje. Het is acteren. Het is presenteren.
En je kan het ook winnen, blijkbaar.
Ja, er zijn toernooien. Ja, dat is ongeveer het hele.
We hebben ook nog een stukje dat niet in de podcast zat, maar wat wel een voorbeeld is van
Delete it scenes.
Wat je ging doen. En ook waar jullie allemaal een sticker van hebben gekregen. Dus daar kunnen we even naar luisteren.
Devika, die je waarschijnlijk nog kent van vorige week, is de campagne Stem op een vrouw begonnen om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen.
Wat is een goede plek hiervoor? Je hebt hier meer ervaring mee dan ik.
Wat ik meestal doe, Amsterdam beweegt zich op de fiets. Dus ik denk aan wat ik zie als ik fiets.
En bushokjes?
Ja, zeker doen.
En nu lopen wij dus langs stoplichten en bushokjes.
Dat is een goede plek.
Ja, ik zou zeggen gelijk naast dat bord waar alle tijden op staan. Maar misschien is dat wel heel. Er komt nu een bus aan.
Ja, dus misschien even wachten tot de bus dan voorbij.
Even heel onopvallend zo hier staan.
Super onopvallend.
Ja, over het hoofd van het mannetje. Dus het mannetje staat hier zo van, ik ga oversteken. Ah, spannend. Ik voel me wel heel illegaal nu.
Ja, dat ben je ook. Oversteken.
Oké.
Ja, je hebt de wet overtreden. Voor je activisme.
Ja, heel heftig was dat. Nee, ik vond het wel. Ik bedoel, aan de ene kant dacht ik van dit is gewoon wat stickers plakken. Je ziet dat ook overal, stickers. Dat maakt verder niet uit. Maar op het moment dat ik deed, dacht ik wel, maar dit mag eigenlijk niet.
Maar het was gewoon op klaarlichte dag.
Ja.
Niemand spreekt je daar ook op aan waarschijnlijk.
Nee, zoals bij het kantoor waar Devika toen werkte. Dus was ook echt midden in Amsterdam. Zei ze van, ik ga heel even koffiepauze nemen. En toen gingen we even wat stickers plakken. En toen gingen we weer verder. Ja. Maar ja, het is wel grappig. Ik weet niet of jullie dat opvalt als je die voice-over hoort. Dat is dus de voice-over die ik thuis maak. Ik hoor dat gelijk. Ik weet niet of jullie dat horen, maar je hoort dat er niemand is waar tegen ik praat. Dus ik word zo heel zachtjes en een beetje zo.
Nou ja. Hoor je een verandering in je stem? Of wat bedoel je?
Ja. Ik denk als je het naast elkaar zet, dan hoor je het ook wel. Maar ik hoor het echt gelijk. Ik denk, Jezus, die slaapt nog. Heel rustig. Er zit heel weinig in. En het is echt een beetje bedeesd. Maar dat komt ook, want ik zit in mijn eentje in dat studeerkamertje dan zo teksten voor te lezen. Dus dat wordt heel, heel onnatuurlijk.
Maar probeer je dan nog iets om het... Stel je iemand voor die ook in de ruimte zit?
Ja,
of...
maar dat helpt niet. Nee, dat helpt niet echt. En ik moet ook zeggen dat ik heel vaak ook weet dat het in de studio nog opnieuw gaat. Dus dat ik het meer doe voor het horen van, oké, hoe lang wordt het ongeveer?
Oh ja, dit was natuurlijk een deleted scene. Dus is ook niet... Ja, kom maar zitten.
Ja, hallo.
Ik zeg even wie je bent.
Ja, ik ben Erné Derks. Ik heb hier iets over te zeggen. Want de vorige podcastclub ging het ook over die stem. Toen hadden we Peter Buurman hier. En toen wilde ik hem ook vragen, maar ik kwam er niet meer aan toe. Dat er een soort van bepaalde esthetiek of zo van die stem lijkt te bestaan. Waarin als ik gewoon een aantal van die Nederlandse podcast achter elkaar luister, dan hoor ik de hele tijd zo'n soort van... Word ik een beetje plakkerig van die stem of zo. Maar niet op een goede manier. Ja, dus wat je net beschrijft van een soort van... Ja, jij kan dat bijna niet. Het is een soort van gedwongen intimiteit of zo. En af en toe krijg ik daar gewoon genoeg van. Nou, ik ben hier vanavond dus als de niet-ingewijde luisteraar. Dus ik test even of dat ook werkt bij de podcastclub. Maar dus ik heb niet geluisterd. Maar wat we net even hoorden, dan hoor ik dat meteen. Zo van waar, dus praat je normaal ook zo of ga je toch echt zo praten omdat je weet... dit is de voice-over en dit is de esthetiek die hoort, de audio-esthetiek die hoort bij het podcast maken. Ik vraag me af, als ik er een zou maken, zou ik opeens ook helemaal zo gaan praten?
Je kan het toch wel?
Ja, je kan het toch
ja.
Goed.
Ja. Ik hoop dat ik niet zo praat op de echte podcast. Maar wat je net hoorde, dat is dus precies wat ik zeg, dat is niet... Ik praat nooit zo. Ik praat niet zo tegen jou. En ik praat hopelijk ook niet zo op de opname zelf. Maar je stem opnemen in je eentje in een kamer, dat is zoiets raars. Dat je kan je wel voornemen om gewoon te praten. Maar je gaat niet gewoon praten, want je bent intussen ook gewoon alleen. En het is heel moeilijk om overtuigend te komen. Want communiceren is iets wat je met z'n tweeën doet. Ik communiceer om jou iets duidelijk te maken. En op het moment dat ik niemand tegenover me zie die naar mij luistert, weet ik dus ook niet of mijn boodschap aankomt, weet ik niet wat ik moet onderstrepen. En dan wordt alles dus vanzelf heel flats. En tel daarbij op dat ik in een vrij gehoorig huis woon en dat ik mijn buren hoor en dat ik dan op een gegeven moment ook iemand, weet je, als een fiets zie parkeren voor het raam. Dat ik denk, ik vind het zo gênant dat hij nou ziet dat ik hier met een koptelefoon op mezelf zit op te nemen. Van, en toen ging ik stickers op een stoplicht plakken. Je wordt heel zelfbewust en het wordt heel moeilijk om dan normaal te praten. Maar het is in ieder geval sowieso niet mijn bedoeling om zo te klinken. En ik weet ook wel wat je bedoelt, dat er een paar... Ik heb ook wel eens producties gehoord waarbij mensen wel zo klinken. En dat het inderdaad meer soort... met wat meer lucht in de stem. Bedoel je dat? Ja.
Beetje zo intiem.
Ja. Nou, ik denk inderdaad wel dat dat een soort intieme stem is. Ik vind dat ook niet mooi. Maar ik heb het wel eens gehoord.
Bedankt voor je vraag.
Ja.
Zie, ergens gaan zitten, dat is zo makkelijk. Vraag, en er is nog bij. Een vraag.
Nog een vraag.
Een jonge man met een bril.
Stel jezelf even voor.
Ik weet niet zeker of deze microfoon aanstaat, want ik hoor die van jullie veel harder dan deze.
Ja, misschien
dat
moet
zou
je,
kunnen, maar het gaat meer om de opname.
Maakt mij niet uit, maar...
Dankjewel voor de feedback.
Hoi, ik ben Jelke.
Heb je geluisterd?
Ik heb geluisterd. Yes. En de laatste aflevering zelfs twee keer. En je zei net, als je eentje die voice-over opneemt, dan heb je niemand tegenover je. Dus je communiceert niet echt, maar je vertelt gewoon iets aan jezelf. Maar ik vroeg me af, heb je nou iemand een soort van... stereotype of prototype luisteraar in je hoofd als je die podcast opneemt?
Bij deze wel. Bij iets doen, hoe doe je dat, had ik dat heel erg. Maar gewoon meer dat ik dacht, mensen zoals ik. Dus mensen tussen de 20 en 35 die op zich wel politiek betrokken zijn, maar niet zo betrokken dat ze daadwerkelijk bij een initiatief zitten of iets uitvreten, maar dat wel zouden willen, maar ook weer andere dingen hebben waar ze met... Nou ja, dus gewoon eigenlijk, dat was echt het publiek. Bij andere dingen heb ik het niet per se. Maar dat is ook vaak omdat je dan iets maakt voor Radio 1. En ja, dan komt het gewoon op Radio 1. En dat moet vrij generalistisch zijn. Maar hierbij had ik wel echt dat ik ook de voice-overs op een bepaalde... Ja, dat ik daar wel mee bezig was als ik die schreef. Dat ik dacht, ja, het moet jonger zijn dan wat ik normaal maak. Het moet wat... Er mag ook best wel wat meer humor in dan wat ik normaal voor Radio 1 zou maken. En het mag ook veel persoonlijker zijn en er mag ook wel wat twijfel in. En dat zijn ook allemaal dingen waardoor de eindredacteuren waar ik vaak mee werk bij Omroep ook echt zijn van, ja, ik vind het, ja, het is misschien niet voor mij. En dan zeg ik zo, nee, nee, het is ook niet voor jou. Dus dat... Nee, dat is gewoon dezelfde stem. Want ik kan niet echt een andere stem. Nou ja, ik bedoel, ik deed het net wel. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Maar die teksten zijn wel... Ja, de inhoud van de woorden die je kiest of... Ja, jeetje, ik vind het nu moeilijk om echt een concreet voorbeeld
Maar je begon dit gesprek een stukje met... Horen jullie dat deze voice-over anders is dan andere voice-overs? Dus zou je kunnen uitleggen wat er anders is aan die andere voice-overs en hoe je die hebt opgenomen?
Ja, die gaan dus uiteindelijk in de studio. In ieder geval in dit geval. Ik heb in het verleden voor dingen ook wel gewoon in mijn eentje dingen opgenomen. Maar hierbij wist ik van tevoren dat het allemaal in de studio moest worden opgenomen met Alfred Koster. De mixageur. De man die de mix doet.
Die de techniek doet.
Ja.
In Radio Doc zegt altijd techniek. Alfred Koster.
Ja. En Alfred Koster is ook een hele goede stemcoach. Dus dan heb ik soms echt wel lui die voice-overs thuis ingesproken. Dat ik dacht, ja, dat komt allemaal straks wel. En die heeft mij daar heel goed bij geholpen. Dat ik ook zei van tevoren, ik wil dat het echt spreektaal wordt. En dat het ook niet klinkt alsof ik iets aan het voorlezen ben. Dat is misschien soms ook wel bij een Radio 1 documentaire. Dat het iets meer klinkt, ook echt als een nieuwsbericht of zo. En hij heeft mij daar heel goed op gecoacht. Dus er zit ook, ik denk... Dat we in totaal misschien wel 4 uur of zo hebben gezeten voor alle afleveringen om het in te spreken. En hij liet het me gewoon steeds opnieuw doen. En zei, ja, nu echt zonder papier, leg het maar weg, want je kent het wel. En ik mocht geen haar zeggen, maar dan deur. En daar moest ik ook echt op oefenen. En er zit dus ook een geoefende ergens in. Dus je hoort op een gegeven moment een in de voice-over. En die moest ik echt van hem erin doen. Dat was heel raar. Maar dat werkt dus wel. Dat werkt wel. Als je dat hoort, dan voelt het gelijk minder... gekunsteld.
Ik dacht dat ik ook een keer hoorde dat je een vraag opnieuw had ingesproken. Kan dat kloppen? Bij Willem Schinkel volgens mij.
Ja, dat klopt. Maar dat zou ik bij anderen. Dat vind ik dus juist een van die gekunstelde dingen die ik liever niet doe. Maar dat moest dan voor de continuïteit. Dan moest ik die vraag hebben. Dan heb ik die vraag op het moment zelf niet opgenomen.
Oh, tijdens een interview bedoel je?
Ja. Ja, dat doe ik vreemd genoeg veel te vaak, nog steeds. Het is nu bij mijn nieuwe documentaire ook weer. Ja, dat ik dan, ik zit mezelf de hele tijd op te nemen, maar dan bij een cruciaal moment neem ik mezelf niet op. En dan moet ik dat later weer op de een of andere manier zien recht te breien.
Had je nog een vraag, Jelke?
Nee, ik ben uitgevraagd.
Dankjewel.
Je mag zo nog gewoon terugkomen. Wow.
Oh, we zijn echt op dreef. Nog een
Dit
vraag.
Dit is ook echt heel cool. Ik heb zo het gevoel dat allemaal mensen bij mij aan
het Leuk, ja. Hoi, ik ben Ramon. Ik zat me af te vragen net, het is best wel moeilijk om dus op een beetje naturele manier zo'n voice-over te doen. Heb je ook overwogen om het als dialoog op te nemen? Dus een sparringpartner te vinden waarmee je eigenlijk ons door het verhaal neemt.
En dan die persoon eruit te knippen? Of?
Ik vond bijvoorbeeld het stukje met jouw vriend, is gelijk heel intiem natuurlijk. Ook omdat het je vriend is dan je voor het eerst... merkt, oké, onze verteller heeft een vriend en daar deelt ze persoonlijke dingen mee. En dan zit je
en hij zegt iets heel lilligs. Hij laat jou iets realiseren.
Nee, maar zeg maar, dat werkt wel. Dan ben je extra alert als luisteraar toch weer. Dus dat werkt ook wel goed.
Ja, ik heb dat bij deze niet overwogen. Wel bij een ander project waar ik nu aan werk. Maar het is eigenlijk veel moeilijker. Omdat wat je bij mijn vriend hoort, dat is gewoon een live opgenomen gesprek en dat monteer ik dan. En dat gesprek zelf duurde 15 minuten en volgens mij de montage is 40 seconden of zo. Dus daar kun je dan de beste momenten van kiezen. Maar op het moment, een voice-over is altijd zo kort mogelijk en zo goed mogelijk. En je bent ook weken, zo niet maanden bezig om steeds te herschrijven van wat ga ik zeggen. En op het moment dat je dat in duo-presentatie doet, je kent Radiolab denk ik wel. Nou, die zijn er ontzettend goed in. En toen Plots begon in Nederland met Jair en Chris. Ja, Jair en Chris. die zijn er later ook goed in geworden. Maar als je die eerste afleveringen hoort, ik vind dat echt pijnlijk. Dat is nog heel ongemakkelijk, want het is zo moeilijk om te doen. Want je hebt dan wel iets gescript, maar je moet ook heel natuurlijk op elkaar reageren. En het wordt dan heel erg zo'n soort van, nou, hier zitten we dan. Heb jij dat ook wel eens? En volgens mij, dat is veel moeilijker dan het gewoon in je eentje doen en tegen iemand praten die aan de andere kant zit en gezichtsuitdrukkingen doet, maar niet antwoordt. Denk ik.
Leuk, bedankt voor je vraag. Ja, je noemde nu al Radiolab. Misschien leuk om... heb je meer inspiratiebronnen voor je podcast of waar je naar luistert, waarvan je dacht van, nou, zoiets zou ik wel willen maken?
Ja, heel veel. Hoewel ik ook wel... Ik heb er nu ook weer, volgens mij, of ik zie iets over het hoofd, maar volgens mij bestond er niet zoiets als iets doen, hoe doe je dat? Dus er was niet echt een podcast die ging over heel concrete politieke thema's. Ik bedoel wel talkshows en nieuwsshows en zo, die heb je heel veel, maar niet een soort gemonteerde documentaire serie die daarover gaat. Dus wat dat betreft heb ik wel echt gezocht en heel veel inhoudelijk naar dingen geluisterd, maar dat waren alleen maar praatprogramma's. Maar voor de toon heb ik heel veel inspiratiebronnen, waaronder Radiolab. En ik bedoel, dat hoor je niet, want het lijkt daar helemaal niet op. Maar er zijn nog altijd wel kleine dingen dat ik denk... Bijvoorbeeld hier, dat je hoort mensen steeds iets kleins zeggen voordat ze echt geïnterviewd worden. Met René als leukste voorbeeld en zegt van, oh, dan zal ik mijn radiostem opzetten. En dat is wel echt iets wat ik volgens mij van Radiolab heb. Of in ieder geval, dat is direct mijn connotatie bij van... Oh ja, die hebben ook altijd van die gekke dingetjes die mensen tussendoor zeggen.
Of inderdaad, Arno Wellens, die doet dan 1, 2, 3, test.
Ja, ja. En dat, dat soort kleine dingen heb ik hierbij wel echt geprobeerd te doen. En op een gegeven moment zat ik redelijk vast met de voice-over. Want die was ook nog veel te lang wat... saai of feitelijk. Het probleem is, ik heb een half jaar aan deze podcast gewerkt... En ik had heel veel materiaal opgenomen, echt heel veel. Ik denk iets van 15 uur of zo materiaal. En ik heb ontzettend lang moeten worstelen om de rode draad erin te zien. Een soort van, wat moet dan in welke aflevering en waarom? Want binnen elke aflevering moet je een ontwikkeling hebben. Maar de volgende aflevering moet er dan ook weer op volgen. Terwijl de meeste van deze ontmoetingen of realisaties, die liepen allemaal door elkaar. En dat duurde dus maanden. Maar goed, dus omdat ik zo lang bezig was met die rode draad vinden, bleven die voice-overs heel lang heel saai. Omdat ik echt in de voice-over heel letterlijk aan het vertellen was. Op dit moment realiseerde ik mij dat. En dat leidde mij weer tot. En dat moest dus losser worden, maar dat is heel moeilijk om ineens iets losser te gaan maken. En op dat moment ben ik heel veel Mystery Show gaan luisteren.
Okay.
Omdat ik die voice-overs echt zo komisch vind. En zo. En die zijn eigenlijk niet los, want die zijn heel literair. Maar
dat je dat daar heel goed over na is gedacht, ja, bij Mystery Show?
Ja. Ja, ja, ja.
Dat komt heel casual over, juist.
Nee, het is echt, als je het hoort, het is echt, niemand praat zo. Je zou ook nooit zo praten. Het is heel literair. Het is echt, ze heeft hele beschrijvingen van dingen. We hadden het ook over de Jake Gyllenhaal episode.
Ja.
Want dat gaf ze toen ook als voorbeeld, dus daarom zit hij weer in mijn hoofd. En daar beschrijft ze iets van, in plaats van dat ze zegt, er gingen 4 jaar voorbij, zegt ze van, er werden baby's geboren.
Oh, ja.
Er leerden kinderen op hun step over straat gaan.
Oh ja, podcast wordt echt hip, maar nog steeds weten oude mensen niet hoe ze het op hun telefoon moeten luisteren.
Ja, hoe ze het aan moeten zetten op hun telefoon. Dat is gewoon, niemand praat zo, maar het klinkt wel.
Ja.
Daar is ze heel goed in.
En was dat, wat neem je dan mee uit haar podcast, hoe je zelf een beetje die lucht in de podcast kreeg?
Ja, god. Dat weet ik niet, gewoon echt, als ik vastzit, dan ga ik wel vaak dingen luisteren en gewoon uitschrijven wat ik hoor. En dan leg ik dat naast het script dat ik zelf heb. En dan is het niet dat ik het per se overneem, maar dan zie ik wel wat er mist. Dus als ik een fragment heb van iets waarvan ik denk, oh ja, dit klinkt heel goed en dit is echt goed in balans. En die voice-over die is grappig en die is precies lang genoeg. En ik vind het leuk hoe de muziek daar werkt, dan ga ik gewoon zitten en dat uitschrijven. Maar dus ook, wanneer begint de muziek, wanneer eindigt de muziek, wat voor muziek is het? Hoor je achtergrondgeluiden, wanneer begint iemand met praten? En als ik dat dan zie ik een beetje het ritme van de montage. En dan kan ik dat toepassen in mijn eigen podcast, maar ook bijvoorbeeld de bewoordingen. Maar ik heb nu geen concreet voorbeeld in mijn hoofd van hoe ik het heb gedaan.
Je hebt dat letterlijk zo gedaan door bijvoorbeeld Mystery Show uit te typen en dan je eigen script ernaast te leggen en te kijken.
Ja, van Mystery Show heb je gelukkig transcripten. Oh dus ja? Dat is heel fijn.
Heeft een van de stagiair...
Ja, of ze hebben daar software voor of zo. Maar This American Life, heel veel grote Amerikaanse shows kun je gewoon googlen. En die hebben alles teruglezen. Uitgetypt.
Waarschijnlijk zetten ze de transcripten die ze zelf in de productie gebruiken gewoon online.
Ja. Nou ja, dus dat is heel fijn. Maar bij Nederlandse producties ga ik soms wel dingen uitschrijven.
Ja, ja. Heel technisch.
Ja, is het heel technisch misschien wel. Ik heb natuurlijk een schrijfopleiding gedaan en daarin werd dat ook altijd geleerd. Van op het moment dat je vastzit en je wil, weet je wel, je hebt een bepaald gedicht en je komt er niet uit. Dan ga je gewoon andermans gedicht overschrijven. En dan kom je op de een of andere manier, komt je hoofd in het ritme van poëzie. En dan moet je natuurlijk daarna wel altijd heel goed editen om te kijken of je niet stiekem iets hebt overgenomen omdat dat in je hoofd is blijven hangen. Maar in principe werkt het gewoon zo door in het ritme te komen van... van bepaalde woorden gebruiken, van bepaalde zinnen construeren. En voor mij werkt dat met radio maken eigenlijk ook zo.
Ja.
Ja. Ja.
Ik wilde net gaan vragen, hoeveel poëzie zit er van jou zit er in deze podcast? 34?
34. Ik weet dat niet goed. Ik moet dat dus ook echt voor me zien. Ik kan dat ook niet als ik nu weer terugluister of zo. Want ik heb vandaag ook geprobeerd een stukje terug te luisteren. Maar ik registreer dat niet goed. Ik moet echt het script voor me zien om te zien of er iets heel erg geschrevens of zo in zit. Bij Tinkerbell zit zo'n beschrijving van haar atelier.
Waar jullie zitten, ja.
Ja, een bank die al door zoveel billen is uitgerekt. Dat is bijna poëtisch. Dat zou ik normaal in een tekst niet doen. Dat zou je niet zeggen. Maar dat zou je ook niet heel snel opschrijven als je een interview met Tinkerbell of zo ergens publiceert. Maar dat, volgens mij werkt het wel. Tenminste, voor mij werkt het wel. Het is een smaakding. Ik denk dat heel veel mensen het ook irritant vinden. Maar...
Want we hadden het stiekem ook over Roes hiervoor. En die vind jij weer... Ik weet niet of jullie die serie kennen, maar ik vind hem heel leuk. Die vind jij weer te poëtisch.
Ja, nou moet ik wel zeggen... Vind ik een beetje moeilijk om hiermee on the record te gaan. Omdat ik het gewoon één keer heb geluisterd toen het uitkwam. 2 jaar terug, denk ik. Dus ik zou het wel eerst even terug willen luisteren... voordat ik daar nu een oordeel over ga geven. Maar op dat moment vond ik het een beetje te... Ja, te vaag, te poëtisch.
Maar misschien ook de inhoud meer dan de vorm.
Maar het is ook niet voor niks. Kijk, ik hou van verschillende genres. Dus ik hou van podcasts en ik hou van poëzie. Maar van mij hoeft een podcast geen poëzie te zijn. En ik moet er ook niet aan denken dat poëzie een podcast wordt. Ja.
Dat moeten we eigenlijk ook nog een keer met Peter overleggen van de vorige keer.
Was het nog, want hiervoor had je een radiodocumentaire gemaakt, Oppas en ik. Was het nog moeilijk om van genre te wisselen, dus van radiodocumentaire naar podcast? Omdat je natuurlijk nu dan een serie in elkaar moet zetten.
Nee, ik heb tussendoor dingen gedaan. Maar die waren gewoon veel kleiner dan de radiodocumentaire en de podcast. Dus de meeste mensen hebben dat niet meegekregen. Maar ik heb Liefst van Woord ook gemaakt, een podcast. Dat was een heel leuk soort van mini-solo project. Waar ik ook nog steeds wel enthousiast van word. Dus als je wil, zoek dat vooral op. Zo'n podcast met 7 afleveringen.
Is dat die Woord.nl?
Ja, Woord.nl bestaat niet meer. Maar
oh, de website ook niet meer?
Nee, ik denk het niet.
Oh,
denk het niet.
De podcast nog wel.
De podcast
ik.
Zit volgens mij nog wel in de iTunes Store. En Liefst van Woord. En Woord was dus een archiefprogramma op de VPRO. Van eigenlijk alle oude dingen van de NPO. En ik heb toen heel veel liefdesprogramma's geluisterd. En geprobeerd om dan een soort selectie te maken van verschillende programma's. Waardoor je iets kon leren over de liefde. Maar er is dan een echt gebeurd verhaal. Maar er is ook een documentaire uit... Volgens mij de jaren 90 of zo. Van een vrouw die niet over haar ex heen kon komen. En die ging dan een uur lang ging ze dat proberen op allerlei manieren. En dan ging ze naar zo'n psychic toe. En dan ging ze dartpijltjes op zijn hoofd gooien. Maar ook hele korte dingen uit plots. En gewoon eigenlijk allemaal liefdesverhalen. En ik leid die dan heel kort in. En daarna ga ik dan met een expert bellen. En dat is dan of de maker of degene... die dat verhaal vertelde en dan is van hoe gaat het nu met je? Of ook met een relatietherapeut gebeld. Dat was één radioverhaal van 2 mensen. En die communiceerden dus in hun relatie met elkaar door punten te geven.
Dus, punten?
Ja, punten. Dus bijvoorbeeld, ze loopt dan over straat en hij gaat dan een steentje naar haar toe trappen. Omdat hij dat lollig vindt. En zij vindt dat dan niet lollig. Maar wat ik dan normaal vind is om te zeggen, hey, ik vind dat niet lollig, hou ermee op. Maar wat zij dan zou zeggen is -20.
Oh, niet een cijver, maar echt veel of punten.
Nou ja, voor hen hadden ze dus zo'n hele score. En dan gaan ze dat ook uitleggen. Het is een kort verhaal van Prosper de Roos. Dat dus ooit in Plots is geweest. En dan gaan ze dat uitleggen. En zeggen ze van, nou ja, sommige dingen zijn, weet je, een kusje is plus 5. En een cadeautje is plus 50.
Wow.
En die hadden daar dus dat verhaal voor. En ik wilde eigenlijk met hen bellen, maar ze waren al uit elkaar.
De relatie als wedstrijd.
Ze zeiden dat het niet hierdoor kwam. Maar toen heb ik dus met de relatietherapeut gebeld. Waarin ik zei van, nou, dit is toch belachelijk. Weet je, dat is geen wonder dat die mensen uit elkaar zijn.
Ja.
En die relatietherapeut zei van, nee, maar dit is heel goed. Want het probleem in relaties is nou meestal dat mensen niet met elkaar communiceren. Dus zij was al lang blij dat die mensen een manier hadden gevonden om tegen elkaar te zeggen, ik vind dit niet leuk. Zij zei, dat is het grootste probleem, dat mensen dat niet doen. En dat ze dat zeggen door min 20 te zeggen, in plaats van, ik vind dit niet leuk, dat maakt helemaal niet uit. Nou ja, dat soort dingen. Dus die heb ik gedaan. En voor Onderkast, dat is een podcast van Dennis Gaans, heb ik ook nog regelmatig kleine items gemaakt.
Ja, dus het genre was niet zo nieuw.
Nou ja, dus ik was nog wel gewoon steeds bezig met podcasts en ook met kleine dingen maken. Maar, nou ja, dat val ik een beetje in herhaling, maar ik vond het spannendst om iets te maken wat politiek was. En ook waarvan ik het gevoel had dat het nog niet eerder was gedaan in Nederland.
Wat was daar spannend aan?
Nou, dat je geen voorbeelden hebt. Als je een radiodocumentaire maakt, of een radiodoc ook gewoon voor NTR VPRO Radiodoc, er zijn er 10.000 van. En die kun je allemaal gaan luisteren. En dan kun je kijken van, oh ja, hoe wordt, weet je wel, deze vind ik goed. Hoe zit dan de opbouw? En wat maakt nou dat ik dit zo leuk vind? En wat kan ik daarvan leren? Maar hierbij kon ik eigenlijk niet, nou ja, wat ik zei, ik probeerde te leren van Mystery Show en ik probeerde te leren van Radiolab. Maar hoe je iets heel abstracts als eigenlijk een to-do-gids voor maatschappelijk activisme.
Ja.
Met tips als ga bij een vereniging of ga vrijwilligerswerk. Hoe je dat boeiend maakt. Hoe je zorgt dat daar een plot in komt. Maar hoe je ook zorgt dat het helder blijft. Wat de grens is tussen eerlijk vertellen waar jij op het politieke spectrum staat en propaganda bedrijven voor een bepaalde politieke partij. Dat moest ik allemaal zelf uitzoeken. Dus dat vond ik best wel spannend.
Is dat het politieke wat je bedoelt? Van dat je niet een soort reclamepodcast maakt voor GroenLinks in dit geval?
Nee, maar echt dat het over politiek gaat. Dus het is journalistiek en literair en politiek tegelijk. En de oppas en ik was ook wel redelijk, ja, politiek activistisch in een bepaald. En dat is eigenlijk al het werk wat ik maak, bevindt zich wel altijd op dat snijvlak tussen heel persoonlijk en heel maatschappelijk. Maar hierbij was echt, nou ja, zoals Willem Schinkel ook zegt in aflevering 3 van politiek, is politiek is niet alleen plannen maken over hoe de wereld moet veranderen, maar door te beschrijven wat die plannen zijn en hoe de wereld nu is, ben je ook de wereld aan het maken. Door te zeggen, het regeerakkoord is heel rechts, wordt het regeerakkoord ook rechtser. Doordat je dat steeds benadrukt. Doordat je dat de gangkategorie. Beter voorbeeld. Want het regeerakkoord is gewoon heel rechts. Beter.
Een goed voorbeeld.
Nee. Beter voorbeeld is de huizenmarkt. Dat hoorde ik laatst een GroenLinks-politicus zeggen. Toen dacht ik, verdomd, ja. Die zei, we hebben het nu over de huizenmarkt. En dat vinden we allemaal heel normaal. Dan zeggen we, er is een probleem met de huizenmarkt. Er zijn niet genoeg huizen op de huizenmarkt. Dus, maar dat is een super. Dat is een consumententerm. Dat is, er is een markt en je moet genoeg geld hebben om een huis te kunnen kopen. Zij zei, vroeger hadden we het over huisvesting. Huisvesting is een recht. Huisvesting is iets wat je alle mensen gunt. Maar de huizenmarkt, dat is iets, nou ja, weet je, als je niet genoeg geld hebt, dan heb je pech.
Maar ja, dus door het over de huizenmarkt te hebben, creëer je een kapitalistisch probleem in plaats van.
Nou ja, door het over de huizenmarkt te hebben, frame je iets wat je. Je zou het kunnen framen als een mensenrecht, maar nu frame je het meer als een consumptiegoed.
Ja,
en een consumptiegoed is niet voor iedereen. Dit is als voorbeeld bij de woorden die we kiezen en ook de onderwerpen die we kiezen om over te praten, die zijn in zichzelf al politiek. En ik geloof dus ook dat ervoor kiezen om een documentaire te maken over politiek verschil maken, is op zich ook al een politieke daad.
Ja.
En hoe doe je dat? Daar had ik geen idee van. Zou dat echt super kunnen. Meta zijn als ik daar dan ook iets.
Ja, precies.
Een politieke podcast maken.
Was
hoe
daar
doe je
dan
dat?
Wel een podcast over bestond? Maar dus eigenlijk die beslissing was al politiek. Maar maakte je dan nog tijdens het maken van de podcast nog beslissingen dat je dacht, nou, dit is misschien, dit gaat te ver? Of...
Ja, en dat heeft ook heel veel met publiek te maken. Dus op een gegeven moment met Arno Wellens heb ik een heel lang interview gehad. En ook op een gegeven moment hadden we het over het kapitalisme. En dat werd ook best wel persoonlijk en ik vond dat wel goed materiaal. Maar het werd dus zo specifiek waarin hij tegen mij zei van, ja, maar ik zie ook aan jou dat jij bent echt zo iemand die het kapitalisme haat. En ik zo, ja, het moet kapot. En toen had het daarover dat hij zei, ja, maar je moet juist binnen dat systeem leren werken. En ik zei, dat is, weet je wel, dat is propaganda, dat kun je niet zeggen. Ik kan niet zomaar het kapitalisme aanvaarden, want dan heb ik de strijd al verloren voordat ik eraan ben begonnen. En ik vond dat heel goed materiaal. Maar de mensen aan wie ik dat liet horen, dus niet alleen de Dorst-redactie, maar ook vrienden van mij, die zeiden allemaal van, ja, maar dit is wel heel... besef je wel hoe weinig mensen in Nederland het kapitalisme kapot willen maken? Van, je hebt gelijk heel veel mensen van je vervreemd. Van, het idee is dat je mensen aanspreekt die op zich wel politiek actief zouden willen worden.
Ja.
Maar weet je wel, over een heel breed spectrum. En daar zou ook best nog wel eens een VVD'er tussen kunnen zitten of zo. Maar nu zit jij te zeggen dat het wat mensen toch zien als de vrije markt en het meest geweldige economische systeem ter wereld. Dat zeg jij, dat moet kapot.
Ja, dus die sluit je dan meteen uit.
Die sluit je meteen uit en je plaatst jezelf ook gelijk in een heel beperkte hoek.
Ik heb een vraag aan de zaal. Willen we dat fragment horen? Want dat hebben we gewoon.
Oh, die heb ik ingestuurd. Ja. Oh, dat was ik helemaal vergeten.
Nou, dan zetten we nu even op.
Dus koppel er een actie aan die mensen ook gewoon zo kunnen doen. En dat kan. Hoe moeilijk is het? Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van hun eigen kracht. Als jij iets koopt, dan ga je akkoord met de manier waarop dat bedrijf produceert. Maar jouw koopgedrag is jouw stem.
Aan de ene kant klinkt dat heel positief, maar aan de andere kant maakt het me woest. Er gaat zo'n bepaalde luiheid vanuit om enkel met je winkelkeuzes de wereld te willen veranderen. Lekker shoppen. We kunnen toch wel iets meer dan alleen maar geld uitgeven?
En ik merk dit bij heel veel, geëngageerde mensen. Die vinden het moeilijk om dit kapitalistische concept te omarmen. Als je gewoon accepteert dat het zo werkt, dan heb je een scala mogelijkheden voor je. Binnen jouw mogelijkheden is consumentenmacht, gecombineerd met groeiende aandacht voor dit soort problematiek, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de razendsnelle manier waarop je nieuws kan verspreiden, ja, dat geeft jou een paar tools in handen waarmee je zo je doel kunt bereiken. Maar dan moet je als geëngageerde activist, je moet over je angst of je haat van het kapitalisme moet je heen. Je kan dat niet willen, dan leef jij in een systeem waar dat is en jij wil dat niet, dat is dan een nadeel. Maar dan moet je ook de voordelen accepteren. Want ik zie dat een beetje aan jou. Volgens mij ben je ook een geëngageerd persoon, dan zou je ook meer dingen willen doen. Maar jij baalt ervan dat je dan in dat systeem zit.
Ja, slaat Arno hier de spijker op de kop?
Ja, zeker wel. Ja. Nee, dat zei ik voor de pauze natuurlijk ook al. Ik vind wel echt dat het kapitalisme een gefaald systeem is. En ik verbaas me er ook heel erg over dat mensen dan, hun eerste reactie is dan, ja, maar wat wil je dan communisme? Ik zeg, nee, communisme is ook een gefaald systeem. Maar dat wil dus niet zeggen dat we geen andere economische systemen zouden kunnen verzinnen. Of in ieder geval proberen iets te veranderen aan het kapitalisme. Maar ik denk wel, uiteindelijk was het wat een niche om in de podcast te houden. Maar ik denk wel dat het een interessant iets is om over na te denken. Dat ik wel... Ik ben inderdaad, je hoort dat ook uit dat dédain in mijn stem als ik zeg lekker shoppen. Dat ik heb echt, ik walg echt van posters waar dan staat van een weekend city shoppen in Londen. Ik denk, jij gaat naar de hel. Shoppen is geen hobby. Nou ja, ik heb daar allemaal gevoelens over. Maar het is wel zo dat dingen als in stock, dat restaurant dat kookt met producten die de supermarkt niet meer kan verkopen, of fairtrade koffie. Of er zijn heel veel manieren waarop je geld kunt uitgeven aan producten die je ook misschien niet eens per se nodig hebt, maar waarmee je volgens mij denk ik wel de wereld een klein beetje beter kan maken. Maar het moet en zijn. Dus het kan niet zo zijn dat je fairtrade koffie koopt en bij in stok gaat eten en weet ik veel. Hoe heet
dat? Dat je activisme is.
Ja, en van die hippe slippers kopen, weet je wel. Die dan van die designers van oude autobanden en zo. En dat je dan klaar bent. Dat is het niet. Ik bedoel, het is gewoon de meest ethische keuze die je kunt maken binnen het systeem dat we hebben. denk ik. Maar dan maakt het systeem nog steeds niet oké.
Maar is dat eigenlijk niet ook wat Arno Wellens zegt? Van als we nu toch in het systeem zitten, zorg dan ervoor dat je iets doet met die macht die je hebt als consument.
Ja, ja, dat is wel wat hij tegen mij zegt. Ik heb niet de indruk dat dat is wat hij vindt. Ik bedoel, hij werkt bij de Quote 500 en nu bij 9to5. En hij is volgens mij wel een redelijk fan van het kapitalisme. En ook een ander deel van het interview dat niet in de podcast terecht is gekomen, is het deel waarin hij van mening is dat je binnen het kapitalisme ook eigenlijk alles op kan lossen. Dus ik vind bijvoorbeeld de overproductie van goedkope kleding vind ik een uitwas van het kapitalisme. En ook iets wat duidelijk maakt waarom het kapitalisme zo'n gefaald systeem is. En hij zegt, nee, maar juist binnen het kapitalisme kun je dat oplossen. Want als consumenten daar heel boos om worden en alle consumenten gaan de H&M boycotten, dan heb je het opgelost. Dus hij ziet echt oplossingen binnen het systeem, waar ik overigens ook niet van overtuigd ben. En die discussie heb ik dus ook een beetje op band met hem gevoerd. Want de H&M boycotten, daar moet je dus de hele wereld overtuigen om de H&M te boycotten. En ja, de hele wereld kan het niet eens worden over hoeveel graden ze de opwarming van de aarde willen beperken. Laat staan dat, nou ja, dat is wel een heel ingewikkeld systeem. Maar ik bedoel meer, de wereld kan het niet eens worden over dingen. En consumenten van de wereld gaan het helemaal niet eens worden over een bepaald winkel boycott. Dus het klinkt heel simpel, maar het is niet simpel.
Ja, het was eigenlijk leuk geweest als Arno Wellens hier was geweest. Want hij stond dus op Facebook op attending.
Ja, jammer.
Maar is er niet.
Je zei het. Ja. 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 Arno, we missen
dus
je.
De enige of de meest rechtse stem die we horen in de podcast. Want ja, Willem Schinkel zit dan weer aan de andere kant van dat spectrum.
Als je, echt de rest, denk iedereen, denk ik.
Ja, ja, maar jij noemt natuurlijk Willem omdat het de enige andere man is. Of?
Ja, het viel mij op dat in de eerste aflevering alleen maar vrouwen zaten. Maar dat is niet expres, heb je tegen mij gezegd.
Nee.
Maar heb je hier over nagedacht? Dus dat je expres een excuusrechtspersoon erin moest hebben of zo?
Nee, ik heb wel tijdens het maken kritiek. Het was niet echt kritiek, maar wel dat de redactie zei, joh, het is wel heel links nu. Is dat wat je wil? En dan zei ik, ja, zeker is dat wat ik wil.
Voor de VPRO.
Ja. En ik wil, dus ik was niet per se op zoek naar, en ik zei ook dit van, ja, maar wat is rechtsactivisme? Het enige rechtsactivisme dat ik ken, dat neigt al snel naar fascisme. En dat, weet je wel, of het is vrij ondoordacht, dus dat wil ik dan ook geen. Toon mij een interessante rechtse activist en dan wil ik die wel interviewen. En toen toonde Tinkerbell mij. Dus ik had Tinkerbell ontmoet op een lezing. En toen vroeg ik haar of ze mee wilde doen aan de podcast. En ze zei, oh, maar dan moet je Arno ook vragen. En toen duwde ze mij dus eigenlijk naar Arno toe. En toen begon ik te vertellen over de podcast. En toen begon hij gelijk met, nou, maar als jij H&M kapot wil maken, dat kan heel makkelijk. Dat kan binnen een paar weken. En ik zal je vertellen hoe. En dat is eigenlijk hoe dan dat interview begon. Ik zei, nou oké, ga jij maar vertellen hoe. En dat is dus hoe er een vrijrechtse activist in terecht kwam.
En je zei dat het interview best wel lang duurde?
Ja, een uur en een kwartier.
En was dat omdat je vooral zat te discussiëren?
Nee, dat was vooral omdat ik heel veel vragen zat te stellen. Omdat er ook gewoon ontzettend veel dingen zijn die hij weet die ik niet begrijp. En ik zeg dat volgens mij ook in de voice-over. Ik heb geen economie gedaan, ik begrijp heel weinig van. Dus er zit ook echt in dat interview waarin hij dan zegt, hij zegt dan ergens tussen neus en lippen door, ja, op een gegeven moment heeft Griekenland zo'n grote staatsschuld. En dan zeg ik van, oh ja, nu we het hier toch zijn. Hoe kan een land nou schuld hebben? Hoe kunnen ze nou minder geld krijgen dan dat ze uitgeven? En waar krijgen ze dat geld van? En wie geeft dat dan? En dan zegt hij van, nou, dat is dan die bank of dat. En ze van, maar hoe werkt dat dan? En wanneer gaat dat dan terugkomen? Dus het is gewoon 20 minuten of zo waarin hij grote economische dingen aan mij uitlegt. Ja, en dat interview ging gewoon ook qua onderwerpen alle kanten op. En ook omdat we zo erg van elkaar verschillen qua perspectief, vond ik dat ook heel leuk. En dan kwamen er gewoon steeds weer vragen mee. Zo, hoe zit dat dan? Hoe kijk je dan ernaar? Ja.
Maar in de hele structuur van de podcast is het ook wel een vrij cruciaal interview geweest.
Ja, zeker.
Want? Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar hij zegt op een gegeven moment, weet je eigenlijk wat je wil veranderen?
Nee, dat is echt aan het einde van het interview dat ik zei, oké, nog één keer gewoon voor de helderheid. Als mensen dan nu iets willen gaan doen, wat kunnen ze volgens jou dan het beste gaan doen? En ik dacht dat hij dan nog een keertje voor de helderheid ging formuleren, ja, dat moet je dan via je consumentenmacht doen. En dan moet je dingen gaan boycotten. Of je moet een referendum opzetten, maar dat moet je online doen of zo. Dat hij zoiets zou gaan zeggen. Maar hij zei toen, ja, dat hangt vanaf wat wil je doen. En voor een deel zat ik gewoon heel erg in het interview en kon ik nergens opkomen. Maar het was ook wel echt voor een deel dat ik dacht, ja, ik weet nog niet wat ik wil doen. Maar ik ben nu gewoon aan het inventariseren hoe ik dat dan kan doen. Maar ja, daardoor kwam ik dus wel, dat hoor ik in de podcast, vrij te neergeslagen thuis. En begon ik met mijn vriend te praten. Ik zei, waar ben ik nou mee bezig? Ik weet helemaal niet wat ik aan het doen ben. Dit gaat helemaal nergens over. Dus ja, het was in die zin een keermoment in de podcast maken. Het is ook wel... Ja... Het was mooi ook om het aan het einde van aflevering 2 te doen. En om dan aflevering 3... Weet je wel, ik zei al eerder van je moet heel erg nadenken over die rode lijn. En wat... Hoe volgen dingen op elkaar? En het was mooi om dan gesprekken die ik eigenlijk al eerder had gehad in aflevering 3 te doen. Om het dus ook te hebben over een soort van die twijfel die je hebt op het moment. Of dat je denkt, ik weet niet hoe het nu verder gaat. Dat hou je ook. Dat hou je je hele leven lang. Dat is verder niet erg. Daar kun je gewoon mee doorgaan. Maar als ik er nu over nadenk, weet ik ook niet of ik daar per se een antwoord op heb. Maar misschien is dat ook wel het antwoord. Ik denk eigenlijk...
Maar op welke vraag?
Op de vraag, wat wil je doen?
Oh ja.
Dus ik denk dat er misschien een paar beroepsactivisten... Ik vind beroepsactivist echt een heel vervelend woord... want het wordt vaak nogal derogatory.
Ja, neerbuigend gebruikt.
Ja, neerbuigend gebruikt tegenover mensen... Ja, die gewoon hart voor de zaak hebben. Maar wat ik bedoel met een beroepsactivist... is iemand die voor Greenpeace werkt... om de smeltende ijsrotsen of zo aan te pakken. Ik denk als je diegene vraagt... Wat wil jij nou doen? Dan zegt hij ja, de smeltende ijsrotsen aanpakken en zorgen dat dat ophoudt. Maar heel veel andere mensen, en daar reken ik mezelf ook onder, hebben altijd verschillende dingen in hun hoofd die ze aan willen pakken. Ik wil de genderongelijkheid in Nederland aanpakken, maar ik wil ook dwingend arbeidsethos laten verdwijnen. En ik wil ook dat de btw-verhoging niet doorgaat. En weet je wel, dus er zijn altijd zoveel dingen tegelijk aan de hand dat het moeilijk is om te bepalen wat wil je nu op dit moment doen.
Maar zou Arno Wellens dan zeggen van kies één ding en ja, focus je daarop en zorg dat dat verandert?
Ja.
En dat lukt en jou niet?
Dat lukt mij niet. En ik denk dat dat misschien ook wel het verschil is tussen waarom ik zeg, ik ben voor nu in ieder geval ook geschikter om culturele producties, boodschappen te maken en na te denken over thema's en die de wereld in te slingeren. Om bepaalde discussies op gang te brengen, denk ik, dan dat ik geschikt ben om grote campagnes op te zetten. Maar gelukkig ken ik wel inmiddels veel mensen die dat kunnen.
Dus het gebeurt wel, bedoel je?
Het gebeurt zeker.
Ja.
En ook wel als ik het zou willen, dan weet ik nu hoe het moet. Ja.
En dat inderdaad, Arno Wellens was het enige een beetje rechtse geluid. Is dat ook iets wat je terug hebt gekregen van mensen die de podcast luisterden? Van, nou, dat is maar erg links of erg in een bepaalde hoek.
Nou ja, als je bedoelt mensen die ik heb gesproken. Dus ja, gewoon mensen die naar mij toe kwamen om dingen te zeggen over de podcast. Vond iedereen Arno heel leuk. Maar dat was ook voor een groot deel omdat ze dus niemand kende die verder voor het Oekraïne-referendum was. Dus dat is ook wel, het was echt een stem van buiten mijn en onze bubbel. En ik heb verder eigenlijk weinig kritiek gehad op of het te links was. Behalve dan natuurlijk in de iTunes Store. En op
ja,
internet.
Daar ben je van.
Hey. Dan gaan we nu naar de reacties in iTunes.
Doe jij de negatieve?
Ja, dat is eigenlijk een hele leuke.
Gaan jullie ze nou één voor één voorlezen?
Nee, nee. Ja, oh, de pagina's vol. Er was al één hele lange, maar die is zo lang. Die gaan we niet voorlezen.
Die hebben
we
ingezorgd.
Heel leuk.
Ja, die is echt heel grappig. Dus als
van
je
Yodo Gobi.
Ja, we hebben een andere, die is iets korter. Yodo Gobi schrijft... Podcast gevuld met bijna alleen maar irritante mensen naar mijn mening. Ik vind het helemaal niets. En dan citeert hij... Ik heb mijn eigen kat gedood en daar een tas van gemaakt. Heel simpel idee. Mensen werden daar boos, zijn daar boos over geworden. End quote. You don't say. Bah.
Maar dat is dus wel, als ik nog mag zeggen, want Jordi Godi, dat was die lange, toch?
Nee, dit is het hele ding.
Ja. Ik ben dus best wel fan daarvan, omdat ik ben, nou ja, nu zit ik niet meer op Twitter en Facebook, maar ik ben vrij lang een vrouw op internet geweest. Dus ik ben wel gewend dat mensen vervelende dingen tegen mij zeggen. Maar die zijn nooit zo genuanceerd. Als je nou kijkt wat Jordi Godi schrijft, zegt podcast gevuld met bijna alleen maar irritant mensen naar mijn mening. Dat is echt zeldzaam. Ik vond het dus ook helemaal niet zo vervelend. Ik vond het eigenlijk best lief. Dat ik dacht, ja, dat is jouw mening. Dat stopt. Dat is ook waar de review section voor is. Dus ja.
Het kwam niet zo hard aan.
Helemaal niet. Ik werd niet uitgescholden. Nee. Er waren geen bedreigingen. Ik vond het, ja.
Maar ook die
Ja, nou, dat ook nog. Ja. Hij heeft wel gewoon tot het einde van de aflevering
alle
geluisterd.
Mensen geluisterd. En toen was er één niet irritant. Dus bijna alleen irritant.
Ja.
Maar ook die lange is best wel genuanceerd. Hij neemt echt de tijd om te vertellen waarom je vindt dat het op zich wel mag van publiek geld, maar dat het toch misschien iets te links is.
Ja. Nou ja, en als je dan vergelijkt met inderdaad wat ik dan op Twitter kreeg van gewoon jij moet je bek houden, hoer. Dan ja, vind ik dit top.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb ook nog een positieve. Maar dit, ja, eigenlijk was Jordi Godi dus ook niet zo erg. Maar Johnny Luistert schrijft: een belangrijk onderwerp goed gemaakt en waar nodig heerlijk gênant. Of is dat misschien nog negatiever? Nou, dat gênant is inderdaad dat die plot twist.
Ja, nou ja, dat. En ik denk ook wel in het begin dat gefluister van mij van het is 9 november. Dat. Er zijn veel dingen, en dat is ook wel het rare, denk ik, als je zo'n podcast maakt waarin je dan jezelf als personage neerzet. Dat er zijn veel keuzes die ik dan maak als regisseur, waarin ik wel mijzelf als personage op een bepaalde manier neerzet. Dus ik heb ook wel reacties gehad van mensen die zeiden van, maar ja, jij weet ook niet wat je wil. En ik dacht, nee, dat is wel een montage die ik heb gemaakt. Het is niet alsof ik als persoon in alle aspecten van mijn leven niet weet wat ik wil of zo. Maar dat
mensen een soort karikatuur idee krijgen van jou door hoe je in die podcast bent.
Nou ja, kijk, hierbij, wat ik bedoel, die gênante momenten, die als die gebeuren, dan ben ik daar natuurlijk ook heel blij mee. Ik maak wel echt de keuze om zo'n gesprek met mijn vriend op te nemen. Omdat ik denk, het is belangrijk dat er ook iets van een gevoelsmoment in zit. Dat ik niet alleen maar een stem ben die ergens boven hangt en die achteraf vertelt hoe het eigenlijk allemaal voor mij is geweest. Dus, maar ik doe dat als regisseur en als maker. Ik doe dat niet als personage. Als op dat moment, als ik, laat maar zeggen, in een reality show zat en iemand had gezegd, hey Nikki, kunnen we jou nu opnemen? Had ik gezegd, nee, dit is privé. Maar omdat je zelf die keuzes maakt, kun je dan jezelf er eigenlijk van overtuigen van, nee, maar je hebt dit nodig. Doe nou maar gewoon. Komt wel goed. En dat maakt die gênante momenten. En dat, ik denk ook dat die heel goed werken voor het verhaal. Maar het kan wel lastig worden op het moment dat je terugkrijgt van publiek. Dat je denkt, hey, maar jij ziet het verschil niet meer tussen mij als personage in een podcast en mij als levend persoon hier.
Ja, ja. Want dat verschil is er dus.
Ja, tuurlijk.
Maar zijn die gênante momenten dan expres? Of zit het een beetje op het randje van geregisseerd en echt? Of is het meer dat je het gewoon de microfoon aanzet?
Nee, het is precies wat ik net zei. Dus het is echt. Maar het is geregisseerd omdat ik besluit om het op te nemen.
Ja.
Dat is het gesprek met mijn vriend. Het interviewmoment dat ik niet weet wat ik moet antwoorden aan Arno, dat is echt. Maar het is geregisseerd omdat ik heb besloten om het te houden.
Ja.
En er zijn heel veel momenten, ook in interviews, waarin ik ook niet uit mijn woorden kom of zo. En die laat ik er niet in, omdat die geen verhalende waarde hebben. Dus dat hoeft dan niet. Maar ik ben wel degene die keuzes maakt.
Ja, je kiest zelf voor, dit is misschien gênant, maar het hoort bij het verhaal of het is goed voor het verhaal.
Ja, nou, en dan komt dus de vraag van wat is echt. En nou ja, dat is zo'n discussie die ook in literatuur en poëzie en zo natuurlijk al heel lang voedt. En ik schrijf ook veel persoonlijke essays. En dan heb je diezelfde vraag van, is dit echt? Ja, het is echt. Maar het is ook ontzettend geregisseerd en met voorbedachte raden en met nabedachte raden. Dus
ja, het is
niet echt. Want,
nee.
Ja, het is niet het leven.
Oeh.
Zullen we nog even rond met de zwevende microfoon die we hem toch hebben?
Ja, leuk.
Ja, of jullie mogen ze ook op de bank zitten.
Is er iemand die op de bank wil zetten? Anders moeten we gewoon heel irritant een vraag gaan stellen.
Doe dat.
Ja, we kunnen ook door met vragen. Als jullie geen vragen.
Ik wil wel een vraag stellen aan iemand die niet geluisterd heeft. En dan niet er nee.
Is er iemand die er is die niet heeft geluisterd?
Vier mensen, vijf, zes mensen.
Wow.
Niet. Echt?
Je hoeft niet alle stemmen geluisterd, hè?
Ja, ik, nee, ik ga het gewoon even vragen.
Niet geluisterd.
En gaan jullie nu, mag je gewoon zeggen van nee als je het niet gaat luisteren? Maar zijn jullie nou benieuwd?
Ja,
geworden?
Dat is een beetje de vraag.
Om
Hoi.
Te gaan luisteren?
Je hebt niet geluisterd.
Nee, nou, ik heb de eerste aflevering grotendeels geluisterd. En wat ik daar zelf het meest interessant aan vond, was die hoogleraar die heel optimistisch was over de Occupy-beweging, dat toch wel impact heeft gehad. Je hebt het de hele tijd over de clue, zeg maar. Toch is er niet bij de derde aflevering een clue?
De clue?
Ja, de plot twist.
Ja, we hebben het over een plot twist.
Oh.
Maar dat is in de tweede.
Ja. Oh, in de tweede. Nou ja, ja, dus ja. Nee, nou moet ik wel gaan luisteren. Ja.
Het is ook niet zo'n grote plot twist.
Ja,
hoor.
Dan moet je dan niet.
Het is gigantisch.
Ja.
Oké, ik ga nog even verder. Misschien moet ik eerst vragen, gewoon, hoeveel afleveringen heb je geluisterd?
Nul. Ja, vooralsnog nog geen. Maar ik was benieuwd naar dit onderwerp, omdat je zo eager bent volgens mij om iets te veranderen. En de titel, hoe iets doen, hoe doe je dat? Ik herken heel erg dat je zoekt naar iets wat effect heeft. En juist daar een podcast over te maken, dat, ja, dat is alleen maar top, want daar moet je ook maar op komen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd om nou echt te gaan luisteren.
Leuk!
Ja, eigenlijk willen we nu dan ook je reactie als je het geluisterd hebt, maar dan moeten we een uur wachten.
Ga jij maar even
een uur luisteren, dan komen we zo terug. Okay,
maar is dat ook iets wat jouw idee was toen je die podcast ging maken van ik wil mensen aanzetten tot iets doen?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het was niet het idee, het was wel de hoop. Maar nee, eigenlijk het begon vooral heel erg omdat ik had dat gevoel met Trump en ik was daar niet alleen in. Dus in de week, volgens mij na de verkiezing van Trump, kwamen ineens ook overal artikelen in de Correspondent. Kwam Rutger Bregman, die zei, het wordt nu tijd om actie te ondernemen. En ik was dat toen echt, ik zat daar echt zo, ja, ja. En toen was het artikel voorbij en ze van, maar je moet me nog vertellen, wat dan? En toen kwam er nog een stuk in de NRC van drie mensen van mijn leeftijd. Die zeiden, nou, het wordt nu echt tijd dat wij actie gaan ondernemen. Ze zei, ja. Oké, en dat was dus waarop ik toen zei tegen Randy van Dorst van, nou ja, misschien moet ik dat dan maar gaan uitzoeken wat voor actie we dan eventueel
wat je
dan
kunt
moeten
doen.
Gaan ondernemen. Ja, wat je kunt doen, maar ook gewoon, ik weet niet hoe duidelijk dat nou voor jullie uit de podcast is gekomen, maar voor mij, omdat actie in die zin voor mij sowieso zo'n vreemd begrip was, dat ik gewoon echt van tevoren niet wist van, is een demonstratie nou effectief? Heeft vrijwilligerswerk zin? Als je 10 jaar lang gaat vrijwilligen voor je buurman, zet dat nou eigenlijk zoden aan de dijk? Of kun je beter bij een politieke partij gaan of zo? Van wat is nou, wat is effectief en wat zou je moeten gaan doen? Wat is de manier om in actie te komen? Dus dat was vooral het idee. Het was niet zozeer om andere mensen aan te sporen om iets te gaan doen, maar allereerst om die vragen op te lossen van, oké, we vinden allemaal, of tenminste een groot deel van de jongeren vindt nu dat we in actie moeten komen. Maar niemand zegt
wat we moeten doen.
Welke actie we dan gaan doen.
Ja.
Ja. Ja.
Welke vragen zijn voor jou wel beantwoord?
God, ja, heel veel. Eigenlijk per interview wel verschillende vragen. Dus dan moet ik echt in mijn hoofd afgaan van, nou ja, bijvoorbeeld met Jacqueline al in het begin, de hoogleraar. Die dus inderdaad praat over, wat ik zeg dan, ja, Occupy, dat heeft ook allemaal niks uitgehaald. Weet je wel, dat was heel leuk, maar er is helemaal niks veranderd. En dan zegt zij, jawel, er is wel degelijk iets veranderd. Want er is een idee gekomen van de 99% tegenover de 1%. En dat is een idee dat je ook niet meer de nek omdraait. Dat is een idee dat als nu de Panama Papers, of wat heb je nu, de Paradise Papers zijn volgens mij nu weer, dan steekt dat gelijk weer de kop op. Dan denk je, zie je wel, daar heb je het weer. Die 1% die alles van de 99% afneemt. Dus alleen dat al, dat er nieuwe discussies beginnen in de samenleving, die volgens mij ook, maar misschien ben ik dan heel hoopvol, best nog het begin zouden kunnen zijn van een ander economisch systeem of andere politieke besluiten. Hoewel je dat wederom niet zou zeggen als je naar het regeerakkoord zou kijken van Rutte 3. Maar dus ook het idee dat demonstraties werken, omdat je fysiek duidelijk maakt wat mensen anders niet zien. Want jij kan wel dingen vinden thuis op de bank, maar als niemand ziet met hoeveel je bent, dan groeit er ook geen... Zij zegt eigenlijk, het is het topje van de ijsberg. Dus op het moment dat mensen een demonstratie zien, dan is een deel van hun reactie is, wat irritant. Staan die mensen daar weer zonder baan een beetje op het veld? Maar er is ergens ook, je registreert het ook. Je denkt, dit is blijkbaar een belangrijk thema voor die mensen.
En dan ga je het misschien
en daarmee
opzoeken,
dus ook voor jou. Want je gaat er dan nog eens over nadenken. En dan zie je het later weer op het nieuws. En denk je, weet je wel, eigenlijk is het ook wel, die basisschoolleraren, het is ook heel belangrijk. Die zouden ook meer loon moeten krijgen. Dus dat is met Jacqueline. Ik heb van Devika, die kwam daarna geleerd. Die had voor Nederland wordt beter, had hij heel lang zich ingezet. Dus tegen Zwarte Piet. Nou ja, sowieso eerst dat het eerst heette ze Zwarte Piet is racisme. En dat ze dat hadden veranderd naar Nederland wordt beter. Omdat mensen dus niet goed reageren op een initiatief dat Zwarte Piet is racisme heet. Maar ook dat het heel normaal is om als je zo'n beweging opricht of zo'n initiatief, om het eerste jaar of de eerste twee jaar eigenlijk alleen maar bezig te zijn met haatmail beantwoorden en filteren. En dat je dan dus door kan gaan. En dat ze zich ook niet daardoor uit het veld hebben laten slaan, maar gewoon de hele tijd bleven antwoorden en zeggen, we willen hier graag over in discussie, maar laten we beleefd blijven. En dat er nu een scholenlespakket is, wat daadwerkelijk helpt om jonge kinderen op een andere manier naar Zwarte Piet te laten kijken. En dat zijn alleen nog de eerste twee interviews. Dus heel veel kleine lessen die ik ook niet zomaar opgezomd heb. Ja.
En je roept ook aan het eind van een paar afleveringen op van, als jullie iets zijn gaan doen, laat het me weten. Ja. Heb je veel reacties gehad?
Nee, helemaal niks. Dat is heel verdrietig. Dat is net zoals met de schrijversvakbond. Ik denk dat de stap van... en dat is natuurlijk hetzelfde als wat ik zelf eigenlijk heb meegemaakt hierin. Dat er is... het is al een hele ontwikkeling om te gaan van, ik zou eigenlijk wel iets willen doen, naar ik ga iets doen, naar wat ga ik dan doen en hoe ga ik dat doen en wanneer ga ik dat dan doen. En ik denk dat dat te veel is om te vragen aan luisteraars in 3 weken.
Ja.
Dat is 1. Ik bedoel, mensen zijn niet zo snel dat ze dan binnen een week hebben gedacht van, nu ga ik ook een actie opzetten en ik ga gelijk even mailen naar de VPRO om te vertellen wat ik dan ben gaan doen. En het andere ding is dat natuurlijk, je luistert zo'n podcast op de fiets of zo in je oortjes. En ik weet niet wie er dan zo betrokken is dat ze dan daarna denken, 's avonds, ik zou eigenlijk nog even een mail moeten sturen naar Nicky om te vertellen wat ik van deze podcast vond. Waarschijnlijk niet, nee.
Nee, daar hadden mensen natuurlijk ook kunnen laten weten van, hey Nicky, ik ben nu...
Maar ik heb nu wel gewoon mijn e-mailadres op mijn site. Ik ga mijn telefoonnummer nog bijzetten. Mensen kunnen me
dat
wel
mensen
vinden. Wat is wel bijvoorbeeld, maar het komt allemaal later. Ik heb nu in december ga ik op een of ander kiesrechtfestival, ga ik een soort praatgroep ook organiseren met, eigenlijk vanuit ideeën van de podcast, van wat zouden we willen doen en hoe zouden we dat kunnen organiseren. En in januari ga ik op een middelbare school spreken. En dat vind ik echt superleuk. Dus er zijn middelbare scholieren die mijn podcast hebben gehoord. En toen hebben gemaild van, wij willen hier heel graag met onze mede-leerlingen verder over praten. Want wij zijn de toekomst en wij moeten dit allemaal gaan oplossen. Ik van, yes! Ja!
Heel erg vet.
Ja, supercool.
Maar zijn er hier mensen die naar aanleiding van de podcast iets zijn gaan doen?
Ja, dat is ook een andere vraag.
Je mag zo meteen ook een vraag stellen.
Nou, ik was benieuwd omdat je... zou ik hem vasthouden? Nee? Oké. Ik was benieuwd omdat je aan het begin vertelde van... ik werd huilend wakker op de ochtend dat Trump was verkozen. En ik vroeg me af of je na het maken van deze podcast nu een positiever bent geworden over...
De wereld.
Over de wereld. Omdat je met heel veel mensen misschien hebt gesproken die ook iets doen.
Ja.
Of hoe is dat gegaan?
Ik ben absoluut niet positiever geworden over de wereld. Maar ik ben wel positiever geworden over mensen. En dat is misschien ook wel iets wat heel erg is veranderd door deze podcast. Op de een of andere manier. Niet omdat ik dat heb bedacht of niet omdat iemand me dat heeft verteld. Maar dat ik meer ook gewoon ben gaan praten met mensen. Die ik bij bushokjes of zo ontmoet. Of gewoon op straat. En ik ben er nu wel meer van overtuigd dat de wereld is een behoorlijke bende. Maar ieder mens op zich heeft niet de intentie om die bende te laten voortbestaan of die groter te maken. Ik denk dat eigenlijk iedereen het wel op wil lossen. Het grootste probleem is volgens mij dat mensen met zoveel persoonlijke shit zitten, die vaak ook heel politiek van aard is. Nou komen we weer ergens. Dat ze daar niet aan toekomen, omdat ze gewoon kinderen hebben die opgevoed moeten worden en naar school moeten en opgevangen moeten worden. En geldzorgen en banen die steeds flexibeler worden en minder zeker. En ouders die ziek worden en naar een verzorgingstehuis gaan, waarbij je dan kan afvragen hoe goed die nog zijn. Medicijnen die duurder worden, eigen risico in de zorg. Vluchtelingen die misschien wel je baan komen afpikken of een gratis wasmachine krijgen terwijl jij het zo moeilijk hebt. En nou ja, al die dingen. En dan nog los van gewoon het liefdesverdriet en de jaloezie die je hebt. Een beetje al de hond die op je bank heeft gepist. Denk ik dat die dingen maken eigenlijk dat mensen er niet aan toe komen om het grotere systeem aan te pakken. Want dat gebeurt in zo'n achterkamertje terwijl we dus niet opletten. En dat is volgens mij de grootste, dus ik ben optimistisch over mensen. En ik denk dat de uitdaging ook wordt om ervoor te zorgen dat mensen de tijd en de energie krijgen om betere systemen met elkaar te bouwen. Ja.
En is dat praten in bushokjes met mensen ook iets naar aanleiding van de podcast?
Nou, dat is dat andere fragment dat je hebt gehoord, dat ik zat aan het begin bij de beweging in Amsterdam. En dat waren allemaal jonge mensen van begin 20. En die wilden vooral uit de bubbel treden. Dus die gingen steeds op stations door het hele land mensen aanspreken. En dan zeggen van, hey, wat vind jij nou? En ik heb dat dus ook gedaan. Dus ik ging dan een paar keer mee. Ik heb er ook opnames van gemaakt, maar ook zonder opnames. En dan ga je dus niet namens een partij. Je gaat echt gewoon naar jezelf. Je zegt, hey, mag ik jou wat vragen? Wat vind jij eigenlijk van Nederland nu? En dan zegt mensen, ja, ik vind Nederland wel prima. En dan zeg je, oké, maar wat is volgens jou het grootste probleem? En dan zegt iemand, nou, ik vind wel dat er te veel migranten naar Nederland komen. Of iemand die zegt, ja, ik vind dat de zorg veel te duur is. Dan zeg je, oh ja, en hoe zou jij dat dan opgelost willen zien? En wat vind je dan dat er wel goed gaat? En ben je ook betrokken? En op wat voor manier ben jij bezig met dit soort thema's? En het idee daarvan was om dus één, weer in gesprek te komen met mensen die je anders nooit spreekt. Maar ook denk ik voor een deel dat door te praten over dit soort dingen je ook iets in het leven van mensen in gang kunt zetten. Dus dat zij ook weer gaan denken van, oh ja, dit is eigenlijk iets wat voor mij heel belangrijk is. En ik ga er nog eens over nadenken. Ik sprak dan ook mensen die niet van plan waren te gaan stemmen, maar dan aan het einde van het gesprek zeiden van, nou, misschien ga ik toch wel stemmen. Ja, toch wel.
Is het dan makkelijker om dat niet vanuit een politieke partij te doen, om dan met mensen te praten?
Nee, ik vind het makkelijker vanuit een politieke partij. Maar daarom was dit, ja, dus dat moet ik misschien even uitleggen. Dat is hetzelfde als dat ik het ook heel makkelijk vind om hier te zitten en te praten over mijn podcast. Maar als ik in een groepje van 4 mensen ben en dan het woord nemen en iets zeggen, dat vind ik heel eng. Dus ik vind het heel makkelijk om te praten als ik een duidelijke functie heb.
Oh ja, dus en nu mensen, jouw rol. Ja.
Mensen verwachten nu van mij dat ik wat zeg, dus dan kan ik best wat zeggen. Dat vind ik niet zo moeilijk. Dus als ik in een GroenLinks jas ergens aanbel, dan verwachten mensen dat ik iets over GroenLinks ga zeggen. En dat kan ik dan ook wel doen, dat is ook niet zo moeilijk. Maar in je gewone kleren iemand die over het station loopt aanschiet en zeggen, hey, wil jij met mij praten over de situatie in Nederland? Dat ligt voor mij behoorlijk ver buiten mijn comfortzone. Dat vind ik heel eng. En doordat ik mij daar toch wel een paar keer in heb geoefend en ook, ik bedoel, een paar vervelende gesprekken, maar je hebt vooral heel veel goede en prettige gesprekken met mensen. Ook met mensen waar je het gewoon finaal mee oneens bent, maar die wel heel vriendelijk zijn en ook heel duidelijk uitleggen van, maar dit is voor mij gewoon heel belangrijk en dit is waar ik me zorgen om maak. Dat wat meer open is gaan staan. En dat ik wat meer, als ik nu over straat loop, mensen zie, dat ik denk, ja, jij hebt ook zorgen en jij hebt ook dingen waar je mee bezig bent. En ik vind het eigenlijk best leuk om te horen wat dat zijn,
ja,
wat die zijn.
Er is nog een vraag uit de zaal.
Ja, je zei dat je wat meer vertrouwen in mensen hebt gekregen door het maken van deze podcast. Dat je gelooft dat ze wel degelijk de intentie hebben om iets aan de wereld te doen, om de wereld iets te verbeteren. Alleen dat ze inderdaad door persoonlijke omstandigheden of persoonlijke dingen gewoon niet heel veel tijd ervoor hebben. Maar ben je niet bang dat het ook een beetje onverschilligheid is? Want om het voorbeeld van Trump aan te halen, ik bedoel, zijn Twitterberichten bijvoorbeeld. In het begin sprak men er schande van. En inmiddels zijn we er een beetje aan gewend geraakt. Zo van, laat maar kletsen, het zal allemaal wel. Ben je dan niet bang dat dat we het een beetje normaal gaan vinden dat we als gevolg daardoor minder snel actie zullen ondernemen.
Zijn we een beetje afgestompt?
Ja, er zijn volgens mij er zijn drie verschillende antwoorden op je vraag. Of drie dingen die eigenlijk relevant zijn volgens mij. De eerste is, zijn mensen niet ook onverschillig? Dus ik zei het is een tijd- en energiegebrek. Ik denk dat je onverschillig wordt van een tijd- en energiegebrek. Een van mijn favoriete anekdotes is dat Barack Obama, die heeft pakken in twee verschillende kleuren, blauw en grijs. Toen hij president was, nu niet meer. Nu gaat hij gewoon lekker in zijn eigen kleren. Maar hij had toen blauwe en grijze pakken, zei hij in een interview. Want er is aangetoond dat je op een dag maar een eindige hoeveelheid beslissingen kan nemen. Elke beslissing die je neemt, die kost energie. Dus hij zei, nou ja, ik ga in ieder geval niet 's ochtends me druk maken over wat ik aandoe. Want ik heb belangrijkere beslissingen te nemen op een dag. Hetzelfde is natuurlijk ook aangetoond bij onderzoek naar armoede. Dat mensen die in ernstige armoede leven, die komen daar niet meer uit, omdat ze gewoon de energie niet hebben en het denkvermogen over hebben om voorbij die dagelijkse shit te komen. Omdat ze gewoon elke dag zoveel problemen op ze afkomen, dat er geen ruimte meer over is voor grotere problemen. Dus ik denk dat wat je kan zien als afgestomdheid heel vaak gewoon een moeheid is van alle dingen die je op een dagelijkse basis moet oplossen. Die heb je dan al gehad. En dan denk je waarschijnlijk, als iemand dan al zegt van joh, maar dat vlees, die bio-industrie, weet je wel, van de zomer, al die verbrande varkens, dat was toch wel afschuwelijk. Denk je, ja, maar nu ben ik klaar. En ik denk niet dat het onverschilligheid is. Ik denk dat dat vermoeidheid is. Dat is één. Twee is Trump. Ik vind Trump niet een gemiddeld persoon. Er is ook zo'n citaat, dat heb ik uitgeprint en op een map van mij geplakt. En dat citaat gaat: power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Dat om Trump te verklaren. Dat is gewoon een man die vanaf zijn geboorte af aan al ontzettend veel macht en ontzettend veel geld heeft gehad. En ik denk ook niet veel moraliteit meer over heeft in zich. Maar hij staat niet symbool voor de rest van de mensen. Ik denk dat er heel veel goede mensen zijn. En ik denk ook wel dat we moeten nadenken over hoe we omgaan met machtsposities. En de derde was, en dat vind ik ook relevant, inderdaad Trump en Twitter en de normalisatie eigenlijk die optreedt. Dus dat dingen die ik ook vorig jaar heel schokkend vond, dat die nu al gewoon normaal zijn. Als ik nu de krant open, dan is er altijd weer iets met Trump. En ik denk dat ik daar 2 jaar geleden hoog gechoqueerd op had gereageerd. En nu denk, ja, dat is weer zo. En dat is wel een cultuurprobleem waar we volgens mij langer over na moeten denken en ook antwoorden op moeten gaan vinden. En dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld met Facebook en Twitter ben gestopt. Dat ik niet die hele stroom van shit de hele tijd op me af wil hebben, waarin ik het normaal ga vinden dat mensen schelden, dat mensen hele extreme posities innemen en dat ik dus liever op straat met mensen in gesprek ga over dingen of met mijn familie politieke discussies voer dan met vreemden op internet die mij toch niet als een echt mens beschouwen. Maar goed, dat is dus wel, ik trek me daaruit terug, maar dat is sowieso niet het antwoord. We moeten als maatschappij een beter antwoord gaan vinden op internetcultuur. Want internetcultuur verandert de manier waarop we met elkaar in discussie gaan en verandert daarmee ook de politiek en de manier waarop we ons land inrichten. Dat geloof ik wel.
Faciliteert het meer extreme uitingen, denk je?
Ja, is veel te ingewikkeld voor mij om er nu zo in een paar zinnen antwoord op te geven. Maar we hebben te maken met fake news, we hebben te maken met bubbels, we hebben te maken met sociale media die zijn gebouwd op een manier om jou vooral op die site te houden en de hele tijd geprikkeld te worden door een knopje dat aangaat. En alleen al dat wij verslaafd raken aan zo'n rood bolletje waarop je denkt, iemand heeft iets tegen mij gezegd, iemand heeft iets tegen mij gezegd. Ja. In plaats van gewoon een uur te zitten en na te denken over wat diegene heeft gezegd of wat dat te betekenen heeft. Dat maakt alles wordt heel vluchtig en je moet overal direct op reageren. Je moet er niet over nadenken. En je moet ook, het wordt steeds meer een cultuur van hakken in het zand en je eigen positie verdedigen. En niet meer samen tot een compromis komen of ergens uitkomen.
Ja.
En dan is het nog veel, dit is allemaal heel generalistisch en ik weet er ook echt niet genoeg over.
Het is waarschijnlijk inderdaad, het gaat ook helemaal niet meer over de podcast.
Nou ja, maar het is een heel interessant iets. En het is ook wel iets waar ik veel mee bezig ben. Nou ja, ook eind november is er in Nijmegen een festival, Wintertuinfestival, en dat heet De Vrije Lezer. En dat gaat nu ook 3 dagen lang eigenlijk over algoritmes en over hoe de aandachtseconomie van het internet door begint te dringen in de literatuur. En in de manier waarop we schrijven en denken en praten over dingen. Dus ik vind dat wel een heel interessant onderwerp, maar heel moeilijk.
Ja. Is er nog een vraag uit de
zaal? Er is nog een vraag. Kom maar aan.
Ik denk dat we zo gaan afronden.
Ja. Zoveel dingen.
Het is in zekere zin heel... alleen op de titel is heel abstract. Hè? Je hebt iets doen en alsof het bijna een soort heel rationele beslissing is dat je van jezelf vindt dat je iets moet gaan doen. Bijna meer dan dat je eigenlijk weet dat je die behoefte hebt of zo. Snap je wat? Zie ik dat correct? Of is het... Ik had een beetje het idee dat de aanvliegroute van... ik heb het idee dat ik iets moet gaan doen en nou moet ik nog bedenken wat dan en hoe dan. En op een gegeven moment ontdek je dat dat best wel moeilijk is en dat je dan zit die hele ontwikkeling erin. Terwijl ik ook denk dat veel mensen die iets doen, maar misschien is het interessant om daar een enquête over te houden onder Greenpeace-leden of wat dan ook, dat gewoon doen omdat ze daar gewoon mee begonnen zijn en erin gerold zijn en helemaal nooit bedacht hebben dat ze iets wouden doen. Snap je?
En misschien doen ze maar wat.
Misschien doen ze maar wat en werkt dat heel goed.
Ja, is iets doen altijd een bewuste keuze?
Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar ik denk wel inderdaad dat mijn tendens om alles te bevragen en overal steeds op terug te komen en te denken, ja, maar zo zit het niet helemaal, dat absoluut niet helpt bij het in actie komen. Nou ja, goed, en dat is ook waarom ik eerder zei, ik denk dat ik meer een documentairemaker, schrijver, denker ben dan een doener. Maar goed, dan dus ook weer die draai. Ik denk ook wel dat documentaires maken en denken en schrijven ook een manier van doen is. Maar je hebt in ieder geval gelijk dat de meeste... Ja, concreet antwoord hierop. Er zit een kleine scène in de podcast waarbij ik naar een boekwinkel ga om brieven te schrijven voor Amnesty. En ik heb daar heel veel mensen geïnterviewd. Want ik dacht, dit wordt heel leuk. Want het is zo zaterdagmiddag en het regent heel hard. Maar deze winkel zit dan vol met allemaal mensen die brieven gaan schrijven. Dus die zijn super gemotiveerd. Dus die kunnen hier heel mooi over vertellen. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Dat is echt waardeloos. Dus ik heb alleen maar minutenlang van mensen die zeiden, ja, dat doe ik elk jaar. Dan zeg ik, en waarom doe je dat dan elk jaar? Is van, ja, dat weet ik niet. Dat ben ik toen gaan doen. Vond ik wel leuk. En voelde ik me dan fijn over. En toen het jaar erop ben ik dat weer gaan doen. En ook iemand die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, ik had ook naar een kerstmarkt kunnen gaan. Maar ja, en ik was van, waar is de kerstmarkt? Ik wil naar de kerstmarkt. En dat, nou ja, die mensen die deelden dat gevoel gewoon helemaal. Die was van, ja, dit is wat ik doe. Dit is, en het wordt inderdaad een groot ding van iets doen is gewoon niet meer dat piekeren, niet meer overal over twijfelen. Gewoon het doen en er een gewoonte van maken die net zo normaal is als je tanden poetsen. Volgens mij is dat het. Gewoon, het is 1 december, ik ga brieven schrijven voor Amnesty. Ja. Greenpeace stuurt mij een e-mail, ik ga langs de deuren. Ja. Dat doe ik gewoon. Ik vraag mij niet af of dat nuttig is. Ik ga dat gewoon doen, want zij willen dat en ik wil dat ook.
Ik vraag het ook omdat ik het zelf heel erg herken, geloof ik. Dus ik zat ook denken, de aanleiding die je vertelt is dat je wakker wordt nadat Trump verkozen is. En dat is ook zoiets groots en zoiets algemeens, dat het dus heel moeilijk is om daaruit gelijk iets concreets te destilleren wat je gelijk kunt gaan doen. Dus ik zat me af te vragen, hoe kun je nou... als je nou nadenkt, als je een podcast wil maken die wel expliciet als doel zou hebben om mensen iets te laten doen, is dan de beste weg om ze... Ik weet, dat is niet je doel, hè? Maar is dan de beste weg om een heel algemeen verhaal over iets doen te vertellen? Of moet je gewoon voorbeelden laten zien van mensen die iets doen wat werkt en waar ze blijkbaar iets uithalen of waar ze zich wel tevreden bij voelen of wat misschien gewoon gezellig is of zo?
Nou ja, dat
en,
is...
En, zou dat journalistiek wel ook goed kunnen werken?
Ik heb het idee dat ik dat dus wel heb gedaan. Dus mijn voice-overs zijn heel wazig en twijfelend. Maar eigenlijk iedereen die ik interview is heel concreet bezig met iets. Maar ik denk wel inderdaad dat als je echt mensen wil aanzetten om 1 bepaald iets te doen, dan is wat Tinkerbell doet of wat Devika doet met haar schoolpakket is een veel betere manier. Tuurlijk. Maar ja, ja, wat je zei, dat is niet per se wat ik ja, van plan was te gaan doen.
Maar miste je dat in de podcast, dat je dacht, waar begin ik? Of?
Nee hoor, nee, ik zit gewoon hardop te denken en over mezelf ook na te denken. Dus nee, geen zin.
Ja. Maar iets is natuurlijk ook helemaal niet concreet. Iets is iets nee. doen.
Nee, en dat, ja, ik bedoel, het is waarschijnlijk ook gewoon dat hele moment waar we het dan nu over hebben, van het grote moment waarop ik erachter kwam dat ik geen concreet plan had. Dat
ja.
was natuurlijk eigenlijk van tevoren was dat heel duidelijk, alleen ik zag dat nog niet.
Ja.
Het was gewoon één moment waarop ik dacht, hé, wacht eens even, er mist iets in mijn bouwplan.
Ja, want eigenlijk wil je weten gewoon een doel. Dat Trump niet president is, maar dat ga je in ieder geval niet
ja,
kunnen veranderen.
Nou ja, eigenlijk wil je gewoon dat de wereld anders is.
Ja.
En daarin heeft Arno denk ik wel gelijk. Je moet eerst de wereld accepteren zoals die is, om de manieren te zien waarop die anders zou kunnen zijn. En dan kom je weer bij Willem Schinkel, die dus zegt van, je moet het gaan hebben over de wereld zoals die is, om
hem te veranderen.
Om dingen te kunnen gaan zien en ook te bedenken die anders zijn.
Ja.
Ja.
Ik denk dat het een mooi einde is van deze tweede aflevering van de Podcast Club. Heel erg leuk dat jullie allemaal waren. En Nikki Dekker, heel erg bedankt dat je ons wilde vertellen over je podcast.
Ja, bedankt dat ik mocht komen. Bedankt voor alle leuke vragen en dat iedereen er was. Vond ik echt heel leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de Podcast Club. In de volgende aflevering praten we met Nele, Sonja en Meerke van Audiocollectief Schik over hun podcast Bob. Luister die podcast dus even voordat je de volgende aflevering van de Podcast Club opzet. Het was een bijzondere aflevering zoals je zult horen, want we luisterden eerst samen de vijfde aflevering van Bob. We weten dus nog niet hoe het verhaal afloopt. Met Schik praten we over het maakproces en natuurlijk over Bob en Elisa.